Een heleboel verhalen over ondergedoken kinderen. Maar er is geen één dat hetzelfde is. En het leed, dat gaan we niet meten. Want één persoon verliezen of 10 personen verliezen, als je aan het leed begint, dan blijft dat. En ja, dat kun je niet meten. Hè? Dat hangt af van de persoon wie dat je bent.
Dag luisteraar. We zijn vandaag op visite bij Regina Schluzny in haar gezellige appartement in Antwerpen. Regina is van Joodse komaf en ze is geboren in 1939. Op 10 mei 1940, wanneer de Duitsers binnenvallen, is ze nog geen jaar oud wanneer ze al moet onderduiken. En daarvoor krijgt ze hulp van Belgen die dat doen met gevaar voor eigen leven. Het verzet. Onze grote oorlogskroniek die pauzeren we even om te kijken naar de keuzes die mensen moesten maken. Mensen in bezet Belgenland. Het verzet goes by many names. De ondergrondse, de weerstand of de witte die moesten strijden tegen de zwarte collaborateurs. Achter al die bijnamen zaten mensen, mensen van vlees en bloed. Gewone mannen en vrouwen die het gevoel hadden dat het hun plicht was om niet aan de zijlijn te blijven staan. Zij wilden zich niet zomaar aanpassen aan de bezetting zoals de meeste mensen. We gaan vandaag op zoek naar de luizen in de pels van de nazi's. Het is tijd om de ondergrondse boven te spitten.
Marcel Louet, oprichter van de Witte Brigade, houdt zich bezig met sabotage, spionage en smokkel. Hij wordt opgepakt, naar Breendonk gevoerd en van daaruit naar kamp Sachsenhausen. Hij wordt uiteindelijk bevrijd door het Rode Leger.
In het voorjaar van 40 wordt België voor een tweede keer op korte tijd bezet. Hoe ziet deze bezetting eruit? Het is een militaire bezetting, onder leiding van militair bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk, Alexander von Falkenhausen. Militairen leiden hier dus de boel, wellicht omdat Hitler nog niet weet wat hij met koning Leopold III aan moet. En de Duitsers die willen vooral Ordnung und Ruhe, de chaos van 1418 vermijden en de bevolking zo weinig mogelijk tegen zich in het harnas jagen. De sleutel daartoe is stabiliteit. En daarom blijven de bestaande instellingen, de ambtenarij, de justitie, intact. Ze sturen maar een ruwe 1200 van hun eigen ambtenaren. Heel anders is het in Nederland, waar het militair bestuur wordt vervangen door een burgerlijk bestuur, geleid door Rijkscommissaris Arthur Seyss Inquart. En daar worden het nazisme en het idee van een groot Germaans rijk in de hoofden gemasseerd van het Germaans broedervolk. Maar geleidelijk aan stelt de Nederlandse bevolking zich steeds vijandiger op. Het verzet komt er stukje bij beetje van de grond. Met als gevolg dat die nazificering nog harder wordt doorgevoerd. De Belgen die nemen via muurkranten kennis van de verordeningen van de Duits. Een concreet voorbeeld is wat we allemaal sinds 2020 kennen. Een avondklok. Daarnaast moeten alle lichten gedoofd worden. Je mag je ook niet verenigen. Er heerst strenge censuur. Elke vorm van kritiek op de bezetter kan je het leven kosten. En de Duitse militairen die trekken in bij de burgers. Louis van Nijlen is 11 jaar in 1941 en hij moet samen met zijn vader een Duitse verkenner van de tankbrigade in huis nemen.
En op een zekere dag, in de maand april of mei, bellen ze aan daarvoor. Ik ging open doen en er stond een Duitse officier met een klak, met een revolver aan en met een dagen aan, vergezeld van de ambtenaar van het gemeentehuis van Duffel. Ja, zegt die ambtenaar, wij moeten komen kijken of dat hier plaats is, want je moet hier Duitse soldaten inkwartieren. Dit huis is veel te groot voor uw vader en jij. Hier moeten Duitsers ingekwartierd worden. En op een zeker moment stopte er voor ons deur de Duitser met een motto en een zijspan aan. Die belde aan bij ons en hij stelde zich voor. Ik kan dat niet doen met mijn recht, krijg die niet omhoog. Heil Hitler, ik ben Fritz Lichtenberg, want ik kom hier in kwartieren. Om de naam verklap, Heil Hitler, Heil Hitler. En wij moesten dat ook doen van hem. Gij weet dat er bolletjes waren. Bolletjes van 1 tot 10. 1 was voor brood, 10 werden meer van allemaal. Die moest het gemeentehuis gaan afhalen.
Die bonnetjes dienen ook om schoenen af te halen. En kleding, zeep, kolen, noem maar op. Er ontstaat al snel een zwarte markt voor wie wat extra wil. Of smokkel via boeren op het platteland. Organisaties als Winterhulp, maar ook het Rode en Vlaamse Kruis helpen mensen om te overleven in barre omstandigheden. Scholen blijven doorgaans open. De nazi-ideologie wordt in de samenleving gepompt. En de familie van Regina merkt snel dat de grond te heet wordt onder haar voeten. Via de achteruitgang van de grote synagoge op de Van de Nestelij in Antwerpen vluchten ze.
Mijn ouders hebben op minstens 15 verschillende onderduikplaatsen geleefd gedurende 3,5 jaar. Enkel 's nachts konden ze veranderen van het een naar het andere, want papa was te herkenbaar. Eerst en vooral echt Joods uitzicht. Hij had donker haar, krult, donker haar. En dan die vlek op het gezicht. Dus ons eerste onderduik was in Hemiksem. We hebben daar 2 kleine kamertjes gekregen. En dat was op een 200-300 meter van een depot, waar dat de Duitse soldaten verblijf hadden gedurende de oorlog.
En zo belandt Regina's gezin op zolder bij een mevrouw met de naam Poldin. Ze baat een café uit in Hemiksem. Regina is nu 2,5 jaar en omdat ze blond haar heeft, is zij de enige die naar beneden mag komen. Haar broers, Max Bernard en Elie, mogen dat niet.
Ik mocht op die koer spelen en in het aanpalend huis, daar woonden Anna en Charles. En dat zijn de beste mensen die ik in mijn leven ontmoet heb. En in die muur, tussen de twee huizen, was een gat geslagen voordat wij er kwamen onderduiken. Als je ondergedoken zit, kun je geen boekjes, zegeltjes gaan halen elke maand op het stadhuis. Dus Poldin had maar 1 boekje om voor 6 mensen eten te kopen. Dat maakt dat wij wel eens honger hadden. Ik kon door dat gat in de muur springen. En op een dag dat ik daar stond te kijken, zie ik Anna, de buurvrouw, die een kruidenierswinkel uitbaatte, haar katten eten geven op een bordje op de grond. Anna en Charles hadden geen kinderen, maar voor haar waren haar katten haar kinderen. En dat was lekker eten, want ik rook dat schijnbaar. En toen Anna naar binnen gegaan is, ben ik door dat gat gegaan en heb dat eten gaan pikken. Omdat ik honger had waarschijnlijk. Wat ik niet wist, is dat Anna achter het gordijn stond en mij heeft gezien. En van die dag af heeft zij mij regelmatig eten gegeven. Dus ze lag dat in mijn schort. Voor mijn ouders, voor mijn broers en voor mij.
Op een dag waarschuwt Charles, de buurman dus, de sluisnies ervoor dat ze verraden zijn. Jullie hebben maar een paar minuten de tijd. De burgemeester is al op weg. Neem wat je meenemen kan en vlucht samen met je 2 zonen langs de achterdeur.
En als je wilt, kun je de klein bij ons laten. Wij zullen voor haar zorgen. We hebben een kamer, want zij hadden een kamer voorbereid omdat ze hoopte op een kind. En als jullie een veilige plaats vindt, dan komt je ze halen. Nu, ik heb u net verteld, 15 verschillende plaatsen, nooit niet veilig geweest. Dus mijn ouders hebben mij 3,5 jaar niet komen ophalen bij Anna en Charles. Maar ik ben een heel gelukkig kind geweest bij Anna en Charles. Want ik had mijn eigen slaapkamer. Ik had eten, zoveel als dat ik wou, want het was een voedingswinkel, kruidenierswinkel. En liefde, zoveel als dat ik maar wenste, want ze hadden graag een kind gehad. En schijnbaar is dat nooit gebeurd, want ze zijn spijtig genoeg gestorven zonder dat ze hun eigen kinderen hebben gehad.
De hele oorlog lang leeft Regina als Regina de Smet, een nichtje uit Braschaat, een aangenomen dochter van Anna en Charles. Om het geloofwaardiger te maken, gaat ze wekelijks met Anna mee naar de zondagsmis, waar ze met haar blonde krullen nauwelijks opvalt. Toch weten verschillende mensen uit de buurt dat ze eigenlijk een Joods meisje is.
André Gulen helpt meer dan 300 Joodse kinderen onder te duiken en te ontsnappen aan deportatie. Ze race tegen de Gestapo, die soms niet veel later, als ze de kinderen net heeft weggehaald, binnenvalt. Ze overleed dit jaar.
Al van bij de inval in België zetten tienduizenden Belgen geheime netwerken op. Een Joods kind helpen onderduiken was één vorm van verzet, maar verzet was divers. Maakt u kennis met Michelle Korthals. Ze werkt bij de U Antwerpen, waar ze onderzoek doet naar het verzet. En we vragen haar waarom het verzet eigenlijk niet bestaat.
Het klopt inderdaad dat het verzet nooit bestaan heeft. Er waren heel veel verschillende manieren om aan verzet te doen. En er waren heel veel verschillende groepen in de samenleving bij betrokken. Dus het gaat dan van gewapend verzet, dat is misschien iets dat meest tot de verbeelding spreekt, tot spionagewerk, dus zowel het verzamelen als het vervoeren, als het doorzijnen van inlichtingen. Het gaat over het opzetten van ontsnappingslijnen. Het gaat natuurlijk over alle handen vormen van propaganda, dus van verzetskranten tot affiches, pamfletten, maar ook straatprotesten tegen de bezetter. Dus er zijn heel veel verschillende manieren. Het gaat natuurlijk ook over de onderduik en heel veel verschillende vormen van solidariteit met de slachtoffers van de bezetter. En daar zijn telkens heel verschillende groepen, zowel sociale groepen als ook politiek-ideologische groepen bij betrokken. Dus we kunnen niet spreken van één verzet. Wat al die groepen of al die mensen wel gemeenschappelijk hadden, was dat zij dus in opstand kwamen tegen een bezetter die hen fysiek of politiek of sociaal voor hen een bedreiging was. En dat zij allemaal een einde wilden maken aan die bezetting en streefden naar een vrij onafhankelijk België.
Net zo divers als hun daden waren de strijders zelf en hun organisaties. Zo had je het Onafhankelijkheidsfront, ofwel de partizanen, communistisch van inslag. En aan het andere uiterste had je dan weer het geheim leger, die de macht van de koning dan weer wilde versterken. Er was dus verzet in alle maten en gewichten. Van links tot rechts en zelfs van extreem links tot extreem rechts. Van een rijke edelman tot een arme arbeider en alles daartussen. Communist of katholiek, koningsgezinde of apolitiek. Het ideologische aspect deed er minder toe dan het humanitaire. Wie zich aansloot, stelde zich weinig vragen bij ideologie. Dat zou pas na de bezetting echt een punt worden. Zoals Michel al zei, hun gemeenschappelijke ideaal was vrijheid.
Julien Dirks is bij de partizanen. Hij wil naar eigen zeggen Duitsers pesten door met dynamiet treinen op te blazen op het traject Leuven-Tienen. Of vensters en deuren van Duitsgezinde Vlamingen aan Diggelen te laten vliegen. Hij wordt opgepakt, naar Breendonk gestuurd en dan van hot naar her. Hij ontsnapt en vlucht naar Tsjechië.
Michel schetste net een breed scala van verzet, van geweldloos tot gewelddadig, van klein en heimelijk tot groot en opvallend. Of, om het in verzetsdaden te zeggen, van het stiekem pamfletten uitdelen of de Hitlergroet weigeren, tot het opblazen van een trein, het doorknippen van telefoondraden, militaire inlichtingen verspreiden of het doodschieten van een nazi. Met de wapens, maar ook met de pen, met clandestine krantjes. Zwijgen was geen optie. In Nederland was het verzet minder gewelddadig. Vervalsingen, sabotage en de sluikpers waren er aan de orde van de dag, maar gewapend verzet was relatief beperkt. Wat de onderduik betreft heeft het Nederlandse verzet wel Europese records gebroken. Zo'n 350.000 Nederlanders, onder wie veel Joden, wisten zich te verschuilen. Trouwens, ook een jongetje van 10 kan zich verzetten. Louieke kent u al. In 1942 heeft hij voor zijn verzetsactie een bakstenen muur in het vizier, die in zijn buurt staat.
En op de kwaaie dag stond erop: weer zullen Stalingrad hebben. En in 1943 de slag om Stalingrad. En ik moest er alle dagen voorbij. Naar school en terug van school. En alle dagen maakte ik mij er dik in. En de schone dag pikte ik in school. Ik was er van de deugen niet. Pikte ik 2 stukken wit krijt. En op de avond, tussen licht en donker, en ik maakte mijn wit krijt, schreef ik daaronder, ook letters, grote letters, nooit. En de volgende dag ging ik naar school en dat stond daar. Weer zal een Stalingrad hebben, nooit. Jongens, het plezier dat ik daarom beleefde. Als ik terug van school kwam, dat stond dat er nog. De volgende dag, 's morgens, als ik opging, dat stond er nog. Als ik dan terugkwam, was het weg. Er waren Duitse soldaten en die hadden het met water en zeep en met een borstel aan die de...
En niet alleen die muur werd in het vizier genomen. Over heel België, Nederland en Noord-Frankrijk verscheen het V-teken met de V van victoire, victorie of vrijheid. Het was de Belg Victor de Laveleye die vanuit Londen in 1941 in zijn Belgische uitzendingen van de BBC opriep om die letter te gebruiken als teken van verzet. Enkele maanden later werd het teken wereldberoemd toen Churchill het ook ging gebruiken om uit te pakken met de Engelse victory op de Duitsers. Om hoeveel verzetsmensen ging het precies? Wel, precies kunnen we daar geen cijfer op kleven. Ruwweg hebben tussen de 160.000 en 180.000 mensen zich verzet. Dat is 2-3% van de Belgen, een kleine minderheid. Net iets minder dan het aantal collaborateurs. In de laatste maanden van 1941 stegen sabotageacties tot een gemiddelde van 3 per dag. En in 1942 groeide het verzet opvallend. Dat kwam door de deportatie van de Joden, maar ook door de verplichte tewerkstelling van de Belgen in de Duitse oorlogsindustrie. Voor 1942 trokken mensen vrijwillig naar daar om te gaan werken. Het verzet hielp nu ook om werkweigeraars onder te duiken. Gedurende de hele oorlog werkten er zo'n 250.000 Belgen in Duitsland, van wie 50.000 krijgsgevangenen. Een groot voorbehoud, die 180.000 van daarnet, dat zijn de officiële cijfers. Het aantal mensen die na de oorlog zijn erkend als lid van het verzet. En dat hangt dan weer samen met de definitie die de staat eraan gaf. De cijfers zeggen echter niets over hoe actief ze waren. We kunnen er makkelijk 50.000 van aftrekken, omdat er ook de niet zo actieve verzetsleden zijn bijgeteld, maar er ook evenveel bij doen, omdat niet alle verzetstrijders zijn erkend. Als we kijken naar Nederland, daar waren het er 45.000. De context is daar wel anders, met een andere bezetting, maar ook daar namen de communisten het voortouw. Heel belangrijk om mee te nemen, verzet was nergens een massa gegeven. Beste luisteraar, stel u voor dat u wil toetreden tot de ondergrondse. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe word je gerecruiteerd? Ah wel, meestal gebeurde dat op individuele basis. Of u klopte aan bij iemand die u kende, uit eenzelfde religieuze of politieke vereniging. Of gewoon omdat u buren was of familie. En u vroeg dan braaf of u lid mocht worden. Ofwel werd u gevraagd. Bij een ja ging u dan op proef en werd u getest. U voerde kleine opdrachtjes uit en als u genoeg dapperheid, voorzichtigheid en discretie vooral aan de dag legde, dan was u geslaagd en kreeg u grotere opdrachten toevertrouwd. Tenminste, als u bereid was om risico's te nemen. In België was er overal wel verzet. Hoewel het verzetsklimaat gunstiger was in Brussel en Wallonië. Daar was het verzet grootschaliger dan in Vlaanderen. Wellicht kwam dat omdat het patriotisme daar groter was. En in Franstalig België was er toch altijd meer die traditie van sociale strijd. De communisten stonden daar sterker. En er waren meer Belgicistische en antifascistische groeperingen. Dat klinkt misschien stom, in Wallonië zijn er ook gewoon meer bossen om u in te verstoppen. De verzetsvonk sloeg over in Brussel, Luik en een stukje in Antwerpen, maar zou naarmate de bezetting voortduurde, langzaam maar zeker als een olievlek uitdijen over heel België. Ook op het platteland, waar het makkelijker was om onder te duiken en waar er meer levensmiddelen voorradig waren.
Hortense Daman, al op haar 14 in het verzet in Leuven, smokkelt in haar fietsmand onder groente en fruit, berichtjes, wapens of buskruid. Ze wordt opgepakt door de Gestapo, naar een concentratiekamp gebracht, maar overleeft.
U hoort het goed, vrouwen deden ook aan verzet uiteraard. In het algemeen zien we ze in alle vormen van verzet voorkomen, hoewel gewapend verzet en spionage toch mannenzaken bleven. Er ontstonden illegale blaadjes die specifiek gericht waren op vrouwen, zoals La Voix des Femmes en Femmes dans la lutte.
Van de erkende personen is ongeveer een 15% daarvan zijn vrouwen. En dat zijn dan ongeveer 27.000 verzetsvrouwen. Dat is opnieuw, net zoals het totaalaantal, ook een onderschatting van de realiteit. Kunnen stellen dat specifiek vrouwelijke verzetstaken over het algemeen wordt gezien als dat zijn zo meer de publieke zichtbare straatprotesten tegen de Duitse bezetter. Die straatprotesten worden zeker aan het begin van de bezetting heel bewust ingezet door de communistische partij om propaganda te voeren tegen die Duitse bezetter, om die echt heel duidelijk aan te duiden, ook tegenover de bevolking als vijand. En die zorgt ervoor dat jullie geen eten hebben en dat jullie mannen gedeporteerd worden of vervolgd worden. Of dat jullie mannen krijgsgevangen zijn nog steeds. Dat is zeker relevant in het begin van die bezetting. Dus dat is een heel belangrijk propagandamiddel. En daarin zien we dat vrouwen zijn nu eenmaal worden bekeken als minder bedreigend als die op straat komen dan als mannen. Ook in de activiteit van de onderduik en van de solidariteit zien we dat hele solidariteitsnetwerken worden opgezet en onderhouden door vrouwen. En dat gaat dan echt van deur aan deur gaan om een adresse te vinden om mensen onder te brengen, fondsen te verzamelen, voeding te verzamelen, mensen te begeleiden. Dat is dan zeker heel relevant voor die Joodse onderduik.
Verzetsacties vergden moed. Dagelijks liep u gevaar. Of u nu een huisvrouw was die een gecrashte Britse piloot verstopte op zolder, of de leider van een verzetsgroep. De angst om gevangen te worden gezet in het fort van Breendonk zat er dik in. Aanslagen op de Duitsers of collaborateurs konden verregaande gevolgen hebben. Maar soms moest het ook. Het was vaak een hij of ik, doden om zelf niet gedood te worden. En wat als er abusievelijk burgerdoden vielen? In 1943 stak een Nederlandse verzetsgroep stro van het nazileger in brand. Niet alleen werden ze opgepakt, als represaille stuurden de Duitsers ISO na 600 Nederlanders willekeurig en 200 Joden naar de kampen. En die weervraag werd nog harder. Bij ons, wanneer een Antwerpse SS'er door een Joodse verzetsman werd omgebracht, werden stante pede 10 Luikse verzetstrijders gedood. Hoe meer aanslagen, hoe ferventer de jacht. Gestapo-agenten met hun lederen jassen bonkten 's nachts op deuren en de veldgendarmerie ging actief op zoek naar iedere vijand. Vele weerstanders kenden elkaars naam niet, uit zekerheid, soms enkel een nummer, zodat ze elkander niet konden verklikken. Een bekende strategie van de vijand was om collaborateurs te laten infiltreren, met als gevolg massa's arrestaties. En het gevolg daarvan laat zich raden, meer aanslagen. Het is dus een vicieuze cirkel waardoor vele weerstanders in Breendonk belanden. Een sadistische hel van dwangarbeid, foltering en ontmenselijking. Of erger. Voor elke 10 gevangenen was daar 1 bewaker. Ontsnappen aan de terreur van Breendonk was onmogelijk. Van de 3500 gevangenen daar overleefde de helft maar de oorlog.
Fernand Strubbe, bekend als oorlogsvrijwilliger van onze derde aflevering, wordt bij de overgave van het Belgische leger krijgsgevangen gemaakt. Hij wordt opgesloten in Duitsland en keert in juli 1940 terug. Als verzetsman verschaft hij talrijke inlichtingen aan de geallieerden en de Belgische regering in Londen.
Stilaan begint von Falkenhausen af te wijken van zijn zogezegd gematigde koers. In 1942 verschijnen er niet minder dan 240 gijzelaars voor het vuurpeloton als vergelding voor verzetsdaden. De politiedienst van de SS, de Zipo-SD, krijgt meer vrijheid om weerstanders te arresteren en zonder enig proces naar de concentratiekampen af te voeren. En dat vergeten we vaak, dat verzetslieden ook in concentratiekampen werden opgesloten. Zelfs mensen die alleen maar protestblaadjes hadden geschreven of spioneerden. Een aparte categorie was de NN, de Nacht- und Nebelgevangenen. Die verdwenen spoorloos van de radar. Niemand die wist waar ze verbleven. Hun lot bleef dus in nebelen gehuld. Als zo'n gevangene overleed, kwam de familie dit niet te weten. Tegen de zomer van 1942 zaten al honderden Belgische NN-verdachten op hun deportatie te wachten. En dat aantal zou alleen maar toenemen. Pas na de oorlog werden de overlevenden gerepatrieerd. In 1943, na de nederlaag bij Stalingrad, keren de oorlogskansen echt. De Gestapo verandert in een drieste bloedhond. Toch vindt in april van dat jaar de meest spectaculaire verzetsdaad op Belgische bodem plaats. Drie studenten, Georges Lifschitz, Robert Mestriot en Jean-Franck Lemont, bedenken een actie, maar hun verzetsgroep vindt die te gewaagd. Ze staan er dus alleen voor. Hun missie, het 20e konvooi tegenhouden. Een deportatietrein die vertrekt vanuit het verzamelkamp Dossin in Mechelen. Dat is een doorgangskamp, een beetje zoals in Nederland het nog grote Westerbork. In die trein zitten 1631 Joden samengepropt. En hij zal via Leuven naar de eindbestemming rijden, Auschwitz. Hun materiaal, een stormlamp, een rood papier en één pistool. Locatie van de daad, het spoor in Boortmeerbeek. De drie knapen plaatsen de lantaarn op de sporen. En het licht ziet eruit als een stoplicht. En zoals verhoopt, stopt de trein. Sommige inzittenden zitten mee in het complot. Met tangen en zagen weten ze de deuren van binnenuit te openen. Zo'n 200 mensen ontsnappen. De jongste heet Simon Kronowski, 11 jaar jong. 120 ontsnappers slagen erin om niet te worden gevat door de Schutzpolizei. De rest wordt opgepakt of omgebracht of is gestorven bij de sprong uit de trein. En wat met onze drie helden? Eén wordt een jaar later gefusilleerd en de andere twee overleven wonderbaarlijk genoeg de kampen. In mei 1943 wil de bezetter een duidelijk signaal geven. Drie partizanen krijgen de doodstraf en wat nieuw is, ze worden opgehangen. Het is het begin van een repressie die totaal losbarst, met nog meer executies van gijzelaars. In het voorjaar van 1944 ziet het er voor de Duitsers stilaan hopeloos uit. En in België krijgt het de trekken van een burgeroorlog tussen collaborateurs en weerstanders. In juli moet het militaire bewind wijken voor een burgerlijk, zoals in Nederland. Auf Wiedersehen von Falkenhausen. De SS moet orde op zaken stellen en zet justitie volledig buitenspel. Op heterdaad betrapt, de SS schiet je meteen dood. Het gros van alle razzia's, arrestaties, executies en represailles vindt in dit jaar plaats. Meer dan 40.000 verzetslieden worden opgepakt.
André Dumont, codenaam Nadine, houdt tientallen geallieerde piloten en militairen uit de handen van de Gestapo. Ze gaat op in de nacht und nebel, maar overleeft wonderbaarlijk genoeg de oorlog.
In september 1944 wordt België bevrijd, waarbij het verzet zich niet onbetuigd laat. Ze spelen info door aan de geallieerden en doen nog een paar laatste guerrilla-acties. Wanneer de bezetter dan weg is, is ook de missie van het verzet voltooid. Ja, maar ja, nu is het ook zijn doel kwijt. Wat gebeurt er met de ondergrondse, nu die eindelijk bovengronds kan komen? Handjes schudden? Een medaille op de borst geprikt? Er stelt zich een probleem. Per slot van rekening zijn verzetsdaden illegaal. Dat is juist wat verzet is. En hoe moet een rechtsstaat daar nu mee omgaan?
Dat was wapenhandel, kranten uitgeven onder een valse naam of zelfs zonder verantwoordelijk uitgever erop. Aanslagen plegen op publieke gebouwen, op publiek transport, op personen, hè, moorden plegen, diefstallen plegen en voedsel, kledij, geld, bevolkingsregisters stelen of in brand steken, een valse identiteit aannemen. Je kan eigenlijk bijna alle verzetsactiviteiten zijn natuurlijk per definitie illegaal. Niet alleen omdat ze ingaan tegen de Duitse bezetter, maar ook omdat ze in de ogen van de Belgische staat illegaal zijn. Nu, en zeker dat soort activiteiten werd ook al tijdens de bezetting door bepaalde tijdsgenoten die niet betrokken waren in het verzet als een misdaad beschouwd. Nu, voor personen die na de oorlog erkend werden als lid van het verzet, die misdaden die gepleegd werden in het kader van hun verzetsactiviteiten amnestie verleend door de Belgische staat. Dus dat is in het najaar van 1945 dat die wet van kracht wordt. Dus dat dus voor die personen misdaden tijdens de bezetting tot ook 40 dagen na de bevrijding daarvoor werd amnestie verleend.
De spons dus over patriotische misdaden. Het was oorlog, de vijand bezet je land en dan is het geen moord meer. De erkenning van verzetsdaden wordt een gevoelige politieke oefening in een periode van chaos. Meteen na de bevrijding wilden gewapende verzetsgroepen officieel worden erkend. De oorlog is trouwens nog niet voorbij en zij willen de strijd tegen Duitsland voortzetten als onderdeel van het leger. Stel u voor dat de Duitsers terugkomen. De regering ziet ze als een bedreiging, dit zootje gewapende vigilantes. In november 1944 moet het verzet ontwapenen tot grote onvrede van de strijders. Voortaan kunnen ze, als ze willen, op individuele basis het leger vervoegen, maar in de praktijk doet amper 25.000 van ze dit. Het eerste echte verzetstatuut van gewapende weerstand wordt toegekend aan enkele organisaties zoals het Geheime Leger of de Witte Brigade. Het statuut is heel breed, want zit je wel in één van die organisaties, maar heb je nooit een wapen in de handen gehad, dan word je toch erkend, net als zo'n 140.000 anderen. Het wordt een kluwe aan statuten en erkenningen. Ook inlichtingen en actieagenten, burgerlijke weerstand als sabotage, valse papieren, onderduiken, inzamelen van geld en voeding en sluikpers. Wat wordt niet erkend? Fabriekstakingen, voedselprotesten of patriotische optochten. In Nederland en Frankrijk is deze erkenningsoefening niet gemaakt. In Nederland zijn erkenningen uitgedeeld, maar enkel aan enkele leidersfiguren. In de jaren 80 kwam er wel een inhaalbeweging, maar die was nog steeds niet te vergelijken met België. Hier kwam de erkenning ook vaker van onderuit, zoals mensen die zichzelf kwamen aanmelden, terwijl ze in Nederland en Frankrijk vaker op initiatief van de staat kwam. Laat ons teruggaan naar de inmiddels 5-jarige Regina. In september 1944 wordt België dus bevrijd. Iedereen komt op straat om feest te vieren, ook in Hemiksem. En Anna en Charles krijgen plots bezoek in hun winkel van een mysterieuze dame.
Toen die mevrouw in de keuken binnenkwam, heb ik gezegd, dag mevrouw, en het was mijn mama. Maar dat wist ik niet. Als je 3,5 jaar je ouders niet ziet, ja, dan weet je niet meer hoe dat ze eruit zien. En Charles zegt, dat is uw mama en nu mocht je mee naar huis. Charles naar huis, maar ik ben thuis. Alhoewel dat ik wist dat het niet mijn ouders waren. Ik heb ze steeds Anna en Charles genoemd. Dus ik moet gevoeld hebben dat ik ouders had. Waarschijnlijk als Charles terugkwam van mijn ouders of zo. Misschien heeft hij gezegd, de mama stuurt een kus. Of de papa, of wat dan ook. Maar ik moet gevoeld hebben dat ik mijn ouders nog had. Nu mocht je mee met de mama naar huis.
Maar Regina's mama wil Anna en Charles bedanken. Ze spreken af dat het meisje voortaan ieder weekend zal komen logeren, zodat ze haar niet voor altijd kwijt zijn. Nog jarenlang zal Regina dit dan ook doen. We spoelen even vooruit, naar 1958. Als tiener leert ze in een Joods jongerenkoor haar toekomstige echtgenoot kennen, Georges.
Hij is ook een ondergedoken kind die veel meer afgezien heeft dan ik, want hij heeft zijn grootouders, zijn ouders, zijn zus, zijn tante en zijn oom aan die oorlog moeten afgeven. Zijn ouders zijn in Auschwitz terechtgekomen. Alhoewel dat zij in 1927 de Belgische nationaliteit hebben gekregen. Dus ze zijn als Belg naar Auschwitz gevoerd met de 22e konvooi. En de Belgen hebben niks gedaan. En dat is iets waar ik niet over kan. Ze waren Joods, maar het Joods is nog altijd een geloof, hè. Als je de nationaliteit van een land hebt, dan denk je toch dat ze u gaan verdedigen als er iets gebeurt. Wel, dat is voor de Joodse mensen in de oorlog niet waar geweest, spijtig genoeg. Er zijn er een 800-tal ongeveer in die 22e konvooi naar Auschwitz gevoerd. Enkele jonge dames zijn eruit gehaald en al de rest waren diezelfde avond dat ze aangekomen zijn niet meer in leven. En die bij aankomst direct vernietigd in de gaskamers.
Ook Georges zus en grootouders komen om bij een Amerikaanse bombardement op een klooster waar ze verblijven. Dat is dan wat ze noemen friendly fire. Regina's onderduikverhaal zou nooit mogelijk geweest zijn zonder Anna en Charles. Het scheelde trouwens een haar of Charles werd opgepakt door de Gestapo. Hij was maar een paar minuten te laat op een afspraak om valse zegeltjes op te halen waarmee hij eten wilde kopen voor wie het nodig had.
Wel, Charles heeft niet alleen mijn leven gered, maar heeft regelmatig eten gebracht naar mijn ouders naar die 15 verschillende onderduikplekken. En ik weet pas sinds enkele jaren dat Charles bij de weerstand was. Want ze kwamen van Boom en van Antwerpen inkopen doen na de oorlog nog bij hem. Daar heeft hij nooit tegen mij iets over verteld. Hij vond dat gewoon normaal dat mensen die hulp nodig hadden, dat hij die hulp gaf. Dat was voor hem het doodeenvoudige van zijn leven. Zo goed was die mens dat hij zijn eigen leven ingezet heeft, heel dikwijls, om na 10 uur, als de winkel dicht was, een doos met eten op de fiets te binden om eten te brengen naar mijn ouders.
Toen ze stierven, heeft Regina haar oorlogsouders begraven en ze heeft hun huis geërfd. Nu staat haar gezellige appartement vol met hun meubels. Ze blijven een deel van haar dagelijkse leven. Het is stilaan tijd voor ons om te vertrekken wanneer Regina er een brief bij haalt. Maar straks vertelden we u dat ze in Hemiksem verklikt werden, waardoor ze gescheiden werd van haar familie. Het is de anonieme brief die Poldin had aangekregen. En onderaan de brief lezen we: u bent gewaarschuwd, met 4 uitroeptekens erachter, Heil Hitler.
Het is een afschuwelijke brief. Ik verwittig u eerst, Poldin, dat gespuis staat erin. dat Joods gespuis zitten bij jullie ondergedoken. Maak dat die wegkomen, want anders ga ik u aangeven aan de depot, want ik ken mensen van de depot. Ik weet niet wie het is. Ik heb eergisteren ontdekt dat meneer Jo Peters van het Museum van de Belgische Franse Weerstand achterhaald heeft wie dat het is. Ik weet zijn naam nog altijd niet.
Nu weten we het wel. Regina's familie werd verklikt door een familie uit Schelle die regelmatig in de winkel kwam van Anna en Charles.
Frans Maas treedt samen met zijn broer Jozef toe tot het gewapend verzet in Dendermonde. Ze worden verraden en ter dood veroordeeld, maar komen uiteindelijk in het kamp Sachsenhausen terecht. Ze ontsnappen uit de dodenmars. Jozef stierf 2 maanden later. Frans zou nog 93 jaar worden.
Meer dan 40.000 verzetslieden werden opgepakt en zeker 15.000 overleefden de oorlog niet. Vandaag hoorde u af en toe biografieën van weerstanders. Die hebben we binnengekregen van u, onze luisteraars, die op die manier een eervolle vermelding wilden geven aan hun familieleden die hun steentje hebben bijgedragen. En dat is nodig. De witte zijn weggedeemsterd tot een witte vlek in ons bewustzijn, terwijl ze de bezetter knap lastig hebben gemaakt en de geallieerden hebben geholpen. Doe zelf de test. Kent u 1 verzetsheld? Of een straat naar een verzetsheld vernoemd? Een standbeeld? Pas vorig jaar werd er een monument opgericht aan het fort van Breendonk met daarop ode aan het verzet. Hoe anders is het in Frankrijk, waar verzetsleider Jean Moulin in het Pantheon ligt? In heel het land zijn scholen en straten naar hem vernoemd. In Nederland leren kinderen over Hanni Schaft op school. Als kind leerde ik het verzet kennen eerder als een grap. Ik geef het toe, met warme nostalgie denk ik terug aan de comedieserie Allo, Allo, waarin het café van René Artois Willes Nilles de uitvalsbasis wordt van het Franse verzet, dat probeert om 2 neergeschoten Engelse piloten te repatriëren. En tegelijk moet de onfortuinlijke cafébaas de Duitse soldaten paaien die bij hem komen drinken en al die minaressen van zich afslaan, zoals Michel of de Résistance. Zoals we aan het einde van onze reeks nog zullen zien, is in ons land het imago van het verzet beklad, vooral vanuit katholieke en flamingante hoek. En het beeld van een irritant zootje schorrimorri is blijven hangen bij de naoorlogse generaties. Weerstanders werden vaak met de nek aangekeken als roekeloze, anti-Vlaamse avonturiers, terroristen. En niet zelden werden de beschuldigingen omgedraaid en werden zij de daders. En stereotypes gingen bovendrijven, zoals dat van de septemberweerstander, de opportunist die om 11:55 vlug in het verzet ging. Want wie wil er nu geen held zijn? We zien dat ook in Nederland, waar massaal veel mensen zogezegd aan verzet hebben gedaan. In werkelijkheid was dit slechts een schrale kleine groep. En is er in Nederland, net als bij ons, veel meer gecollaboreerd. Dat zien we volgende aflevering. Bij ons in België verloren de weerstanders de strijd om de herinnering. Daarom wilden wij ze uit de voetnoten van de geschiedenis halen. Ook Regina draagt ze in haar hart.
Wel, al die rechtvaardigen, die mogen nooit of nooit vergeten worden. Dat zijn mensen die hun leven gegeven hebben, er zijn er, die hun leven gegeven hebben om een Joods kind te redden dat ze de dag ervoor niet kenden. Wie doet dat? Enkel maar goede mensen. En gelukkig hebben we hier in België heel veel van die goede mensen gehad. Want 50% van de Joodse bevolking die hier woonde voor de oorlog is in leven kunnen blijven, dankzij de Belgische bevolking. Als we dat vergelijken met Nederland, is er nog geen 20% in Nederland.
nu nemen we afscheid. Regina heeft van haar verhaal haar missie gemaakt. Al 30 jaar spreekt ze op scholen. Ze waarschuwt daarvoor antisemitisme en onverdraagzaamheid. Dit jaar, in 2022, kreeg ze telefoon van iemand van het hof van de koning der Belgen, Philip.
En hij zegde, ja, de koning heeft, wil u erkennen als barones. Wil u dat aannemen? U mocht het ook weigeren. Ik zeg, nee, dat is heel lief, dank u wel. Ja, voor al hetgeen want, dat u gedaan hebt, wat dat u doet enzovoort. Als ondergedoken kind en naar de scholen gaan en lezingen geven. En ik ben heel blij met die eer, maar die eer is niet alleen voor mij. De eer is voor al de overlevenden en ook voor de rechtvaardigen. En het is erom dat ik het aangenomen heb.
Regina is intussen weduwe, maar ze heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Toen we ons gesprek hadden, vorige zomer, dan mocht het nog niet geweten worden. Maar nu, vandaag wel. In maart wordt ze voor het eerst een trotse overgrootmoeder. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Wij waren Geschiedenis voor Herbeginners. We bedanken Hilde de Bruin om de biografieën van weerstanders in te lezen en Louis van Nijlen voor zijn hartverwarmende herinneringen. Inhoudelijk werden we enorm geholpen door onze hoogst eigen Michel of de Résistance, Michel Korthals. En tenslotte een dikke, warme, welgemeende merci aan Regina Schlusny voor haar inspirerende verhaal. Benjamin Gooivaerts en Laurent Pochet stonden mee in voor de inhoud. Philip Veekemans deed de montage. En ik, Jonas Goosenaerts, praatte de boel allemaal een beetje aan elkaar. Als u ons wil steunen, dan kan dat. Onze kalender, Geschiedenis voor Herbeginners in 365 dagen, ligt in de winkels. En u kan ons altijd een fooi geven als u wil via een QR-code. Dit kan u ook lezen bij de notities op uw scherm. Maar surf naar www.fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners. Of volg ons op Facebook en Instagram. Tot de volgende keer.